Wij gaan vanmiddag nadenken over het thema discipelen gezocht. Discipelen gezocht. Het is een soort uithangbord met de oproep, de zoektocht naar discipelen. Die is niet van mij, die komt van de Heer Jezus vandaan. En misschien zeg je, waarom gaan we het daarover hebben vanmiddag? Enkele redenen. In onze gemeente zijn we best wel bezig met, wat is nu Jezus volgen, wat is discipelschap? Daar een aantal keer over gepreekt en we hebben er wat avonden over. En de tweede reden is, ik heb er wat boeken over gelezen onlangs, die mij toch wel geïnspireerd hebben, al vond ik het een beetje een uitgekoud begrip, discipelschap. Je hoort dat in de kerk links en rechts, overal. Maar het heeft me toch aangesproken en daarom wil ik ook graag met jullie daar vanmiddag over nadenken. We gaan twee gedeelten lezen uit Gods woord, uit Matteüs 4 en uit Matteüs 16. En ik wil je vragen naar mij mee te lezen. Matteüs 4, vanaf vers 17. En ik wil je vragen om vanmiddag het woord van God te ontvangen, echt met toewijding ook te beluisteren, vooral ook wat Gods geest tot jou, tot de gemeente wil zeggen. Matteüs 4 vanaf vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en hij zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen: kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. En hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. En zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16, vanaf vers 24. Matteüs 16, vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als een losprijs voor zijn ziel? Laten we samen bidden. Heere God, uw woord ligt voor ons open. En u ziet ons allemaal. U weet of er in ons hart een honger is naar u. Of dat we uw woord over ons heen laten komen. Misschien wel omdat het moet. Maar u hebt een boodschap voor ons. Niet zozeer ik als prediker, maar u, Heere God, u wilt tot ons als mensen spreken. En wilt u vanmiddag ook zelf het woord nemen? Wilt u mij helpen om niet in de weg te staan? En wilt u ons allemaal helpen om geen verhindering te zijn, maar te horen wat de stem van de goede herder zegt? Ik bid dat het voor de kinderen en de jongeren begrijpelijk mag zijn en dat we de stem van de meester horen die zegt: kom, volg mij. In Jezus' naam, amen. Wij hebben ons vergist. Dat zei een van de grootste kerkleiders van Amerika uit de vorige eeuw. Zijn naam is Bill Hybels. Hij stichtte een megakerk en stond bekend om het seeker-sensitive model. Dat betekent: sticht een kerk waar de drempel zo laag mogelijk is en het voor buitenstaanders zo aantrekkelijk mogelijk wordt om mee te gaan doen. Er werd een onderzoek gedaan naar Bill Hybels' methode, ook wel de Willow Creek Movement genoemd, die wereldwijd, overal in allerlei landen, voet aan bodem had gezegd. En er werd een onderzoek gedaan. En de conclusies deden, zo zei Heibels zelf, ik citeer hem, hij heeft dat moedig genoeg publiekelijk ook verwoord. Hij zegt, de conclusies van het onderzoek deden de grond dreunen. Hij zei, duidelijk is geworden wat we niet hebben gedaan. Het maken van sterke discipelen. Grote aantallen, dat wel. Maar geen discipelen. We hadden mensen, zo zegt hij, quote meneer Heibels, moeten leren hoe zelf de Bijbel te lezen. Tussen de diensten door. En hoe zelf hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun geestelijke groei als discipel van Jezus. Wat is eigenlijk, lieve mensen, het volgen van Jezus? Die vraag is misschien zo simpel, dat je zegt, moet je die nu in de kerk op zondagmiddag stellen? Wat is het volgen van Jezus? Moet je dat niet beter aan buitenstaanders uitleggen? Nou, klaarblijkelijk niet, want je kunt als kerk en als individu dat ook helemaal verkeerd aanpakken. Ik bedoel dat niet vervelend, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het zijn trouwens de woorden van Heibel zelf. Het is niet zo moeilijk om een grote groep mensen te verzamelen. Het is niet zo moeilijk om een groeiende kerk te zijn. Voilà. Ik zie hier elke keer dat ik hier kom, meer mensen zitten. Het is prachtig. Maar we mogen onszelf de vraag stellen, wat is nu het volgen van Jezus? Wat betekent het om discipel van Jezus te zijn? En daarom wil ik, voordat we naar Matthäus 4 en 16 gaan, gewoon met jullie wat inleidende gedachten hebben. Gewoon als een soort thema van wat is discipelschap. En ik hoop echt dat je met me meedoet. En ik doe dat aan de hand van een aantal vragen. De eerste vraag is deze. Is het evangelie de boodschap dat Jezus mensen riep om zich te bekeren tot een bepaalde leer of bepaalde waarheden? Riep Jezus mensen om met je hoofd dingen te beleiden, voor waar te houden en vervolgens, als ik me vanmiddag een beetje kras uitdruk, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar ik denk dat het helpt om het te begrijpen, om vervolgens met dat je met je hoofd bepaalde dingen voor waar houdt, in een soort stoeltjeslift naar de hemel te zitten en te zeggen, stil maar, wacht maar, we komen veilig aan. Nee, Jezus riep strikt genomen mensen niet op zich te bekeren tot het christendom. Misschien zeggen, wat gaan we nou krijgen? Blijf luisteren. Jezus riep mensen ook niet op om christen te worden. Maar hij riep mensen op om hem te volgen. Bij hem in de leer te gaan. Op hem te gaan lijken. Wie is Jezus eigenlijk? Dat zou dan de volgende vraag kunnen zijn. Als hij zegt, volg mij, wie is dan Jezus eigenlijk? Dat de een zal zeggen, Jezus roept op tot een goed leven. Als je een beetje humanistisch bent aangelegd, dan zeg je, ja, Jezus, dat is een voorbeeld en die moet je volgen. Als je meer spiritueel bent aangelegd, wat heel veel mensen vandaag de dag zijn, soms ook in de kerk trouwens, heel mystiek, dan zou je kunnen zeggen, ja, Jezus is een van de goeroes van wie je wat kan leren. Wat zegt een westers kerkmens? Dan ben ik een van, en jij ook denk ik. Wat zegt een westers kerkmens als die hoort, wie is Jezus? Misschien zeggen westerse kerkmensen wel, Jezus is gekomen om je van de hel naar de hemel te brengen. Om je bestemming te veranderen. Hij gaf zijn leven, hij stierf op aarde, zodat jij niet langer in je zonde hoeft te leven, maar dat je vrij bent van de veroordeling en dat je niet meer op weg bent naar de hel, maar naar de hemel. Het allergrootste van het christelijk geloof is dat je weet dat je zonden zijn vergeven. En dat de hemel je wacht in plaats van de eeuwige hel. Alsof Jezus alleen maar op aarde kwam om hier te sterven en een soort verzoeningsmechanisme te zijn. Een soort lift die je van de ene bestemming naar de andere brengt. Is dat zijn diepste missie? Toen Jezus zei, ik ben gekomen om te zoeken wat verloren was, bedoelde hij dan alleen maar, ik wil dat je uit de hel komt, in de hemel bent. Of was het de bedoeling dat de hemel in jou zou komen? Dat niet zozeer Je focus is, ik ben onderweg naar de hemel. Ik kom in de hemel. Maar dat Jezus' focus veel meer is, de hemel komt in jou. Je gaat een ander leven leiden. Is het alleen maar een transactie, vergeving van zonde? Of gaat het in het evangelie ook, niet alleen, maar ook over transformatie? Dat je veranderd wordt naar zijn beeld. Gaat het alleen maar om wat Jezus voor ons heeft gedaan? Of gaat het ook om wat Jezus in ons doet? Veel mensen in de kerk, zeker met bepaalde achtergronden, kunnen hun leven lang bezig zijn met de vraag, is het ook voor mij? Is Jezus ook voor mij gestorven? Met alle respect voor die vraag, ik heb daar zelf ook wel een aantal jaren mee geworsteld. En ik vind het altijd nog heel mooi als je mensen daarin iets voor mensen mag betekenen om die vraag vanuit de Bijbel te beantwoorden. Maar met alle respect, als je het Nieuwe Testament zou doorlezen en je zou begrijpend lezen doen, dan kom je niet uit op de vraag, is het ook voor mij? Dat is dan niet de grootste vraag die overblijft. Wie de woorden van Jezus probeert objectief te lezen en te begrijpen van het Oude en het Nieuwe Testament, maar laat me even richten op het Nieuwe Testament, zegt niet na Openbaring 22, en is het nu ook voor mij? Of, laat ik nog wat smaller zeggen, stel dat je de woorden van Jezus zou lezen, je leest Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes, of alleen Matthäus, of alleen Marcus, of alleen Lucas, en je zou aan het einde van dat evangelie zeggen, oké, wat is nu de vraag die overblijft? Dan is niet de vraag, is het ook voor mij? Met alle respect. De vraag die overblijft is, wil jij? Wil jij Jezus volgen? Ben jij bereid je kruis op te nemen, jezelf te verloochenen en achter hem aan te gaan? Ben je bereid om je leven op te geven en Jezus te gaan volgen om wie hij is? Dat is de vraag. Jezus beantwoordde niet de vraag van de menigte, is het ook voor mij? Wat hij tegen de menigte zei is, wie ook maar een discipel van mij wil zijn, die moet zijn kruis opnemen, zichzelf verloochenen en mij volgen. En ik heb bij mezelf ontdekt, misschien als jij worstelt met de vraag, is het ook voor mij? Ik heb bij mezelf ontdekt dat die hele worsteling, is het ook voor mij, soms ook moest worden doorgeprikt. En dat ik dat een soortje als een schild gebruikte om mezelf van Jezus af te houden, hoewel ik het oprecht een moeilijke vraag vond, is het ook voor mij? Maar dat ik dat als een soortje schild gebruikte om het bij me weg te houden, omdat ik wist, als ik Jezus ga volgen, als ik in hem ga geloven, dan heeft dat een prijs. Ik word niet alleen op de stoeltjeslift naar de hemel gezet, maar ik ga ook mijn hele leven aan hem uitleveren. Dat brengt ons bij de volgende vraag. Noem jij jezelf een christen of noem je jezelf een discipel van Jezus? Mag ik ga even een testje doen. Je mag je vinger opsteken, echt waar. Als iemand je vraagt, van welk geloof ben jij? Stel dat je dat ergens moet invullen op een formuliertje. Wie zou dan opschrijven, ik gebruik dan de term christen? Steek ze je vinger op. Ik wel in ieder geval. Christen. Okay. Is er ook iemand die zegt, ik schrijf dan op, discipel van Jezus? Interessant. Weet je waarom? Misschien zeg je, ja, maakt toch niet uit, wat zit er nou in een naam? Daar heb je helemaal gelijk, het zit niet in een naam. Wees niet bang, ik ga niet over namen strijden. Maar wat interessant is, het woord christen komt in het Nieuwe Testament maar 3 keer voor. Voor het eerst in Handelingen 11 vers 26, waar staat dat in Antiochië de gelovigen, de mensen van de weg van Jezus, christenen genoemd werden. Waarschijnlijk als een soort bijnaam, om te vertellen dat zijn mensen die horen bij de Messias, in het Grieks, de Christus. Sommigen zeggen zelfs dat het een scheldnaam was. Die van Christus. En dan nog op twee andere plekken kom je het tegen in het Nieuwe Testament. Het woord discipel komt in het Nieuwe Testament, even kijken, 269 keer voor. En het was het lievelingsbegrip van Jezus. Jezus had het altijd over zijn discipelen. Nou zeg je, boeiend. Wat maakt het uit? Je hebt gelijk. Het gaat niet om het woord. Maar het is een probleem als we discipelschap zien als iets wat hoort bij de harde kern christenen. Dus je hebt christenen, gewoon zeg maar de mainstream. En dan heb je ook nog een soortje mensen die het heel serieus nemen. Die hebben een soort special calling Dat zijn de leiders van de kerk en de huiskringleiders. En degene die aan evangelisatie doen. En degene die, nou ja, cursussen volgen. Degene die naar een bijbelschool gaan. Dat zijn echt de mensen die hebben een soort specifieke roeping. Die gaan ook echt aan de slag met het volgen van Jezus. En alle anderen die geloven gewoon in Jezus. En die zijn er onderweg naar de hemel. De stoeltjes licht. Als dat je denken is, bewust of waarschijnlijk onbewust, die kans is namelijk groter, dan maken we als kerk, let op, een grote vergissing. Want Jezus heeft nergens in zijn onderwijs, en ik hoop echt dat je wakker bent en dat je met mij meedenkt vanmiddag, Jezus heeft nergens in zijn onderwijs een soort tweedeling gehanteerd, christenen, de light variant, en discipelen, de hardcore variant. Dat heeft Jezus nooit gedaan. Als je een tweedeling wil hebben, dan moet je de tweedeling van de vier evangelisten aanhouden. Matthäus tot en met Johannes. En die spraken over een tweedeling in deze termen. Je had de discipelen en je had de menigte. Maar schrik niet, pas op. De menigte, dat waren de toeschouwers. Dat waren de mensen die buiten stonden. De mensen die... Ja, wie eigenlijk? De mensen die de woorden van Jezus hoorden, die naar zijn preken luisteren, die zijn wonderen en zijn tekenen gadesloegen. Ik ga nog een stapje verder. De mensen die zijn onderwijs zelfs beaamden, de mensen die ermee instemden dat Jezus een bijzondere leraar en een bijzondere rabbi was, de mensen die zelfs genoten van dat wat hij deed en dat wat hij zei, mensen die graag in zijn omgeving waren, waar? Ja, wat maar. Nou, dit. Jezus zegt Matthäus 7, vers 21. Niet ieder die zegt, Heere, Heere. Wat zegt iemand die Heere, Heere zegt? In het Grieks staat daar Kyrios, Kyrios. Weet je wat je daarmee zegt? Deze man is niet alleen een rabbi. Deze man is de machthebber. Deze man is de grote Heer. Met andere woorden, als je Heere, Heere tegen Jezus zei, dan zag je heel veel in hem, toch? Dan beleed je hem als Heer. En dat is iets heel moois. Maar Jezus zegt, dit moeten we echt beluisteren. Niet ieder die Heere, Heere zegt, zal binnengaan in het Koninkrijk. Maar, wie de wil doet van mijn Vader in de hemelen. Het Koninkrijk is voor discipelen die geloven met hun hoofd en met hun hart, maar ook doen. Die horen en in praktijk brengen. Die aannemen en gehoorzamen. Die luisteren en navolgen. Oké, even een pas op de plaats. Bedankt dat je zo goed luistert. Misschien zeg je, gaan we moeilijk doen vanmiddag. Ik weet al een beetje waar het heen gaat. Het is me wel helder. En nee, we gaan niet moeilijk doen, maar ik hoop dat je, als je zegt Jezus te volgen, dat je ook bereid bent om jezelf eerlijke vragen te stellen. En ik moet ook bereid zijn. Al ben ik voorganger, wat ook allemaal, maakt allemaal niks uit. Het is allemaal geen ticket voor de hemel. Het is allemaal geen ticket voor discipelschap. We moeten onszelf eerlijke vragen stellen. En een christen, een discipel, zou daar niet bang voor moeten zijn. Die zou in de spiegel moeten durven kijken en zeggen, oké, stel me vragen over hoe mijn leven is. In het licht van wat Jezus zegt in Matthäus 7, vers 21, niet ieder die Heere, Heere zegt, zal het Koninkrijk binnengaan, maar wie doet de wil van de Vader die in de hemel is, kun je jezelf ook wel wat goede vragen stellen, toch? Niet om je bang te maken. Sommigen zijn juist misschien wel gewend, hè, dat je dan heel bang moet worden omdat het bij jou niet goed genoeg is. Let op, die kant gaan we helemaal niet op. Maar we moeten wel eerlijk in de spiegel kijken, zijn wij nu gewoon beleiders met onze mond en met ons hoofd, of hebben wij een cultuur van doen wat Jezus zegt? Zijn we ook daadwerkelijk discipelen en volgelingen? Want als we hier in het Westen, ook hier in Nederland, ik heb een soort reformatorische beweging, waar deze kerk denk ik ook een voorbeeld van is, zijn wij hier bezig een cultuur te scheppen waarin je christen kan zijn, zonder dat je leerling van Jezus bent, dan hebben we wel een probleem. Hoe je het ook noemt, dat maakt niet uit. Maar als het zo is, hebben we wel een probleem. Als christen zijn is, iets van Jezus gaan vinden, jezelf op een gegeven moment laten dopen, een mooi getuigenis vertellen en dan elke week naar de kerk gaan en met je hoofd dingen voor waar houden als dat het is, dan denk ik dat ik niet echt begrepen heb wat Jezus bedoelde toen hij zei, kom achter mij. Dan brengen wij een andere boodschap dan Jezus. Wat is dan het probleem, zeg je? Nou, als we zeggen, christen worden is iets eenmaligs. Je hoort een bepaalde stem, je krijgt een bepaalde tekst. Je hebt een soort bekeringservaring. Je laat je dopen. En vanaf nu sta je in het boek als christen en je zit in de lift naar de hemel. Dat evangelie bevat geen uitnodiging om echt achter Jezus aan te gaan. Om in de leer bij hem te gaan. Om een discipel van hem te zijn. Want dat was zijn uitnodiging. Jezus kwam niet alleen om mensen van de hel naar de hemel te brengen. Hij kwam om het koninkrijk van God in te luiden. Een nieuwe mensheid te scheppen die bij hem hoort. Als hem leeft, zijn wil doet en steeds meer op hem gaat lijken. Dat was zijn uitnodiging. Misschien zeg je, je zou het niet moeilijk gaan doen, maar ik heb wel het idee dat hiermee het begrip genade in het gedrang komt. Is het dan nog wel genade? Die vraag komt bij mij ook op. Als je heel erg zit op het doen wat Jezus zegt, en als je heel erg het element van gehoorzaamheid benadrukt, dan komt bij mij de vraag op, is het dan nog wel genade? Ik heb bij mezelf iets geks ontdekt. Misschien leid jij er ook aan. Ik denk intuïtief dat genade het tegenovergestelde is van je inspannen. Dat genade staat tegenover doen, tegenover gehoorzamen. Maar in het Bijbelse denken staat genade, lieve mensen, tegenover verdienen. En inderdaad, wij verdienen het niet en we kunnen het niet verdienen en het is genade alleen. Inclusief het volgen van Jezus, het is één groot genadepakket, als ik het zo mag zeggen. Het is uit genade, door genade. Helemaal waar. Het gaat niet met verdienen en het kan ook niet door verdienen. Maar als je zegt genade staat tegenover inzet. Genade staat tegenover inspanning. Je hoeft ook niks te doen. Pas op, kom niet in beweging, dan ben je wettisch. Pas op, doe vooral niets, dan ben je tegen de genade. Dat is een verkeerde gedachte. Jezus bracht genade terwijl hij ze opriep, de discipelen, om in beweging te komen, om te doen. Misschien moeten we even naar de praktijk, een stap verder. Hoe ging dat nu in de praktijk toen Jezus die mannen riep uit Matthäus 4? Ik hoop dat je dat stukje nog voor je hebt. Deze mannen, deze vier, Jacobus en Johannes en Simon, dat is natuurlijk Petrus en Andreas, twee keer twee broers, jongens en meiden, we hebben het vanmiddag over twee keer twee broers, waren alle vier Joodse mannen. Toevallig waren ze ook alle vier vissers. En heel waarschijnlijk hadden zij in de achterliggende decennia, misschien waren ze twintigers, dertigers, we weten dat er wat verschil was in leeftijd, maar laat ik even Simon als voorbeeld nemen met Petrus, waarschijnlijk was hij een twintiger toen Jezus hem riep, kom en volg mij, verlaat je netten. Wat was er daarvoor in Petrus' leven gebeurd? Nou, waarschijnlijk hetzelfde was met alle Joodse jongens en meiden die in die tijd, en trouwens ook in onze tijd, in de Joodse cultuur leven. Wat gebeurde er? Joden gaan vanaf hun vijfde jaar ongeveer naar school. Dat noem je daar het Bet Sefer, het huis van het boek. Het was een soortje basisschool, jongens en meiden. En weet je wat ze daar leerden? Ze leerden daar de Torah, de vijf boeken van Mozes. De eerste vijf boeken van Mozes. Op hun twaalfde of dertiende kenden ze dan heel vaak de Torah uit hun hoofd. Dat is indrukwekkend, hè? Over curricula gesproken. Dat leerden ze. Dan ging het niet alleen om het uit je hoofd memoriseren. Dat is ook onderdeel van het Joodse leren. Zoals het hopelijk bij ons ook leren is. Het Bijbelteksten memoriseren. Maar het gaat er ook om het doen. Om het leren leven. Het uitleven van deze dingen. Nou, als je dan 12 was, dan mocht je in ieder geval als Joodse jongen op een gegeven moment de bar mitzwa doen. Dan werd je de zoon van de wet. Je werd dan beschouwd als een volwassen jonge man. Dan kwam er vanaf je 13e jaar een periode van werken. Vaak thuis in een familiebedrijf. Zoals bijvoorbeeld Jezus dat deed. in de timmermanszaak bij zijn vader Jozef. Waarschijnlijk was hij daar als tiener gewoon druk mee bezig. Maar als je uit had geblonken in dat bedcijfer van tussen je vijfde en je twaalfde, dan bestond de kans dat je naar een soort vervolgopleiding mocht. Voortgezet onderwijs. Niet verplicht, jongens en meiden. Spreek even tegen de tieners, niet verplicht. Het was alleen voor degenen die uitblonken. Dan ging je naar het bed midrash. Dat is ook wel het huis van leren. En dan werd je vooral onderwezen in het hele Oude Testament. Zoals het de Tanach en de andere geschriften. En meestal kenden dan de Joodse jongens, meiden, ik weet even niet precies hoe dat zat, maar ik denk dat vaak jongens en meiden daarin leerden. Die kenden dan het Oude Testament, zoals wij dat dan noemen, op hun 17e vaak uit hun hoofd. En dan begon het echte werkzame leven. Als je dan nog verder wilde leren, in de leerschool van Yahweh, waarbij je God leerde kennen en ook leerde om te leven. Hoe dien je God? Dat had ook met hele praktische kanten van het leven te maken. Leren was ook leren leven. Begrijp je dat? Dat is in het Joodse denken dicht bij elkaar. Maar als je dan nog verder wilde naar je 17e, dan had je nog één optie. En dat is dat je solliciteerde bij een rabbi. Er waren daar rabbies die trokken rond in Israël en die namen discipelen, volgelingen aan. En als je dan een rabbi had uitgekozen die jou wel beviel, die voor jou een voorbeeld was, in wiens voetsporen je wilde leren leven, dat was eigenlijk de vraag die je dan had. Ik probeer jullie bewust een beetje mee te nemen in hoe dat in de Joodse cultuur werkte, want discipelschap is een Joods begrip. Als je dat dan deed, dan ging zo'n rabbi jou vragen stellen. Ken je de Torah? Ken je de Tanach? Hoe denk je over dit? Hoe leef je op dat terrein van je leven? Hoe ga je om met de offers? Hoe ga je om met dat? En als je dan goed genoeg was, kansrijk genoeg, dan werd je door die rabbi aangenomen. En wanneer gebeurde dat? Als die rabbi het in je zag zitten. Als die rabbi dacht, ik kan mijzelf, mijn leer en mijn levensstijl in jou reproduceren. Van jou kan ik een volgeling maken die uitleeft wat ik leef en wat ik leer. Maar alleen als hij in jou de potentie zag. Een strenge selectieprocedure. En dan mocht je onder zijn juk komen. En dat was het begrip wat rabbies vaak gebruikten. Jongens en meiden, dan mocht je onder zijn juk. Het was als, dat komt natuurlijk uit het beeld van twee koeien, twee ossen, die voor een ploeg stonden. En daar legde dan de boer zo'n houten juk op. Misschien hebben jullie dat wel eens gezien, zo'n brede houten staaf. En die dan zo op twee koeien, twee ossen kwam. En dan ging daar de volwassen koe staan, die droeg het juk op zijn sterke volwassen nek, zou je kunnen zeggen. En dan kwam daar een jongere koe naast, die was vaak nog kleiner. En dan stond het juk een beetje schuin. En dan leerde die volwassen koe, die jongere koe, hoe je in een bepaald ritme, met een bepaald tempo en in welke richting je moest werken. Dat was het idee van onder een juk zijn. Het is van een volwassener iemand leren te doen. In het ritme, in het tempo, in de richting waarin de volwassene ging. Dat was ook het idee van de rabbi. De rabbi nam een jonge persoon aan, die hij dan onder zijn juk nam en leerde te leven. En daar ging het bij de meeste rabbies mis. Namelijk dat zij een juk hadden ontwikkeld wat veel meer wetten en regels had dan het Oude Testament bood. Dat is één. En twee, dat ze dat juk oplegden zonder schroom aan jonge discipelen, terwijl ze het zelf niet hielden. En daar had Jezus een hekel aan. Hij berispte deze fariseeën en zeiden, jullie vragen jullie volgelingen dingen te doen die jullie zelf met de handen niet aanraken. Het juk wat jullie dragen of laten dragen is veel zwaarder dan wat iemand kan dragen. En het tweede probleem is, jullie doen het zelf niet. Jullie geven niet het juiste voorbeeld. Het is alsof de volwassen koe door zijn hurken gaat en de jonge koe de zwaarte van het juk moet dragen met extra regels en extra ballast. Jezus heeft deze rabbies, deze fariseeën, streng veroordeeld toen hij zei, jullie raken het zelf met de handen niet aan. Jullie reinigen de buitenkant van de beker. Jullie vertienden de mirre. Jullie doen punten en komma's. En zelf doen jullie niet wat jullie zeggen. Jezus zei, dat vind ik zo mooi, die bekende tekst, heb je die zo wel eens bekeken? Als je vermoeid bent en belast bent, als geen rabbi jou aanneemt, kom dan naar mij. Ik zal je rust geven. En toen zei hij iets wat je hopelijk nu beter begrijpt. Of misschien niet, maar in ieder geval dat je het mooi vindt. Is dat hij zegt, neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik, niet zoals zij, dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Want bij Jezus was het andersom. Jezus is de volwassen os, het volwassen dier. Dat het juk op zich neemt. Waar een jong zwak dier zoals jij en ik naast kunnen gaan staan. Terwijl Jezus het juk draagt. Waar zien we dat in de climax? Op Golgotha. Daar gaat Jezus alleen. Daar staat hij onder het juk wat zijn vader hem oplegt. Daar draagt hij de straf. Niet jij en ik. Maar hij, Jezus, is een rabbi die je uitnodigt onder het juk. En zijn juk is zacht. En zijn last is licht. Snap je nu? Jongens en meiden, snappen jullie nu dat Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes, die vier mannen, zie je ze staan bij het meer van Galilea, zo verrast waren toen zij als twintigers, die misschien door geen enkele rabbi waren aangenomen, die misschien aan het werk waren, en trouwens werk is goed hè, timmeren, vissen, accountant zijn, wat voor werk je ook kan doen, het is supergoed, werk is dienen van God. Maar deze mannen hadden misschien de wens om bij een rabbi te komen, maar ze waren wellicht niet aangenomen. En nu ineens staat bij het meer, verschijnt het gestalte, terwijl ze gewoon aan het werk zijn. En als ze goed kijken, herkennen ze de man, deze naam gonst rond in Galilea. Deze man doet tekenen en wonderen, deze man is een hele andere rabbi. Hij is niet zo'n wettische rabbi die alleen maar de lasten op anderen legt. Nee, zijn onderwijs is geest en leven. Hij belichaamt het koninkrijk, hij ademt de geest van zijn vader. Hij doet wonderen en tekenen, hij brengt het koninkrijk. Hij, zijn naam is Jezus, de zoon van Jozef, die komt daarbij neer en hij ziet die vier mannen. Prachtig, en Matthäus 4 vers 18, Jezus liep langs de zee en hij zag de twee broers. Vind ik zo mooi, hij zag ze. En weet je wat hier gebeurt? Is de omgekeerde wereld. Hier zegt Jezus tegen hen, kom achter mij. En ik zal u vissers van mensen maken. Wat Jezus eigenlijk zegt is, kom onder mijn juk. Snap je nu dat die mannen verwonderd waren over het feit dat ze dit zomaar werd aangeboden zonder enige selectieprocedure. Zonder een spervuur aan vragen mochten ze achter Jezus aan. Achter de beste rabbi die er op dat moment was. En ze laten hun netten achter. Van Johannes en Jacobus staat zelfs dat ze hun vader achterlaten. Ze laten dat vissersbedrijf voor wat het is. En ze gaan direct met Jezus mee. Zouden ze geweten hebben dat hij de Messias was? Ik weet het niet. Als je doorleest in Matthäus zie je dat ze het soms begrijpen en soms niet begrijpen. Ze bewonderen hem in ieder geval. Ze zijn heel graag bij hem. In Matthäus 16 zegt Petrus, bij wie moeten we anders zijn? U hebt de woorden van eeuwig leven. U bent de Christus. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Zij werden als het ware meegezogen door zijn liefde, door zijn aantrekkelijkheid, om achter hem aan te gaan, alles achter zich te laten en hem te volgen. Snap je nu? Dit concept van zo met Jezus meegaan, zo onder zijn juk komen, is natuurlijk veel meer dan iets van Jezus vinden, toch? Jezus komt daar niet en zegt, geloven jullie in mij? Ja. Oké, dan ga ik weer door. Jezus zegt niet, willen jullie graag van de hel naar de hemel? Jezus zegt ook niet, willen jullie vergeving van zonde? Jezus vraagt al helemaal niet, geloven jullie ook dat het voor jullie is? Wat hij zegt is, willen jullie met mij mee? Hij zegt niet alleen, wil je tot mij komen? Wil je niet alleen komen tot Christus, komen tot de Messias, maar wat hij eigenlijk zegt is, wil je mij volgen? Wil je je hele leven gaan wijden om te leren leven in mijn voetsporen. En ik zou vanmiddag de stelling willen wagen op grond van het woord van God. Ik vind het zelf ook spannend. Dat dit de uitnodiging is. Die Jezus doet. Niet alleen bij het meer. Maar ook vandaag. Hij vraagt jou niet om iets met je hoofd alleen te beleiden. Hij vraagt je ook niet om iets met je hart te ervaren. Misschien is dat taal die in onze 21ste eeuw ook in onze kringen heel veel goed bezig is. Ik heb het met mijn hart ervaren. Nee, het is eigenlijk veel breder. Hij vraagt om het met je hoofd, als het ware, te beleiden. Het in je hart te laten resoneren. Om vervolgens met je hele leven in beweging te komen en hem te gaan dienen. Dat is zijn aanbod, bij hem in de leer te gaan. Levenslang discipel van hem te worden. Het is niet één besluit, één ervaring, één doop, één getuigenis. Het is een levensstijl. En dat is wat hij hen aanbiedt. Klaarblijkelijk zo aantrekkelijk dat deze vier zeggen, we gaan. Ze laten nogal wat achter zich. Als je aan hen had gevraagd. Vraagt Jezus iets van jullie? Of biedt hij jullie iets aan? Dan ben ik ervan overtuigd dat ze gezegd hadden, dat laatste. Hij biedt ons wat aan. Ik zou het aan jou willen vragen. Vraagt Jezus iets van je of biedt hij je wat aan? Als hij zegt, kom volg mij. Wil je het vragen? Misschien zeg je, ja, wat bedoel je? Nou, niet alleen met je hoofd iets voor waar houden of met je hart iets mooi vinden, maar gewoon echt met je leven hem volgen. Misschien zeggen de jongeren, ja, maar dat kan toch niet meer zoals toen dat kon. Toen kon je gewoon fysiek achter Jezus aanlopen. Daar kom ik zo nog eventjes op. Dat is een goede vraag, jongen en meiden. Dat is een hele goede vraag. Hoe doe je dat dan nu Jezus niet meer op aarde is? Maar de vraag is, wil je het? Vind je het een eer dat hij jou uitnodigt? Of blijf je hem de vraag stellen, meent u het wel echt? En een beetje gekke vragen. Sorry. Ik denk dat Jezus zou vragen. De vraag is niet of ik het echt meen. De vraag is of jij het echt meent. Of je jezelf ervoor over hebt. En je doet het alleen. Als je iets ziet van wat deze vier mannen zagen. Namelijk dat deze rabbi uniek is. Dat deze meester geen zwaar juk heeft. Dat deze meester een genadejuk heeft. Waarbij hij je leert om te leven in zijn voetsporen. Dan blijven er twee vragen over. Jongens en meiden, die ene vraag is die vraag van jullie. Wat doe je dat nu in de 21ste eeuw hier in Nederland? Die doe ik op het eind. Daar zijn we bijna. Maar er is nog één vraagje voor. En dat is, wat zijn dan de taken van een discipel? Als je dan onder zijn juk gaat, wat zijn dan zijn taken? Het kan zijn dat hier doorgewinterde christenen zitten vanmiddag. Of mensen die zichzelf zien als doorgewinterde christenen. Het is niet altijd hetzelfde. Daar heb ik in mijn eigen leven achter gekomen. En dat je denkt, oh, dit is echt een boodschap voor ongelovigen. Dan zou ik zeggen, dan snap je het eigenlijk juist niet. Dan doe je weer alsof Jezus gaan volgen een soort momentervaring is. En jij hebt dan dat moment gehad en daar ja op gezegd. Alsof het niet een dagelijkse keuze is. Kom op. Al heb je nog nooit een keuze voor Jezus gemaakt. Ik gebruik even die term. Al heb je nog nooit jezelf onder het juk van Jezus gewaagd. Dat is bijbelse. Al heb je dat vaker gedaan en ben je misschien wat uit het juk wegbewogen. Deze boodschap is voor ons allemaal. Wat houdt nu het zijn van een discipel in? Jezus zelf heeft daar vier dingen over gezegd. Eén is, en dat is super mooi. Blader even met me mee naar Markus 3. Markus 3 vers 14. Echt super mooie tekst. is de eerste taak van een discipel. Ik ga er niet veel over zeggen, ik ga er vier achter elkaar opnoemen. Maar ik ga wel de Bijbelteksten met jullie lezen. Kan je er zelf vanavond over doorpraten. Markus 3 vers 14, daar staat, en Jezus stelde er 12 aan om bij hem te zijn. Dat. Daar moet je een streepje onder zetten. Om bij hem te zijn. Wat is de taak van een discipel? 1. Bij Jezus zijn. Bij de meester zijn. Je moet zijn stem leren herkennen. Ik ga er nog wat dingen over zeggen. Je moet leven in zijn nabijheid. Zijn oogopslag onderscheiden. Zijn DNA in je opnemen. Bij hem zijn. Daar stelde Jezus de discipelen voor aan. Hij stelde hen aan om bij hem te zijn. Hoe doe je dat met kinderen? Onze jongste is bijna 4. Die gaat van mij, als het goed is, naar school. En toen ik hier dit voorbereid, zat ik erover na te denken. Als je kijkt naar wat zijn leven tot nu toe geweest is. Hij is 3,5. Hij is eigenlijk de achterdeel van 3,5 jaar vooral heel veel bij zijn ouders geweest. Heel veel. We zeulen hem overal mee naartoe. In de auto, op de fiets. Hij gaat altijd op vakantie. Hij gaat overal met ons mee. En wat hij eigenlijk doet is gewoon er zijn. Hij eet af en toe wat, af en toe speelt hij wat. Maar hij is bij ons. Als je wegloopt, gaat hij gelijk mee. En wat zo grappig is, hè? Ze hoeven geen 6, 7 of 8 jaar te zijn. Ze weten gewoon op een gegeven moment wat vader, wat papa of moeder, papa of mama wil, belangrijk vindt. Hij weet aan wie hij 's morgens voor 9 uur om een koekje moet vragen en aan wie hij dat niet moet vragen. Ik ben de zwakke. Hij weet wat hij moet doen om 's avonds als hij uit zijn bed komt toch nog even 10 minuten op de bank te mogen blijven zitten. Waarom? Hij kent ons door en door. Hij kan het niet goed verwoorden. Hoe komt het nou dat hij zo goed, zeg maar, onze waarden kent? Gewoon omdat hij 3, 4 jaar bij ons is geweest. Hij heeft 4 jaar gekeken. Hij is bij ons geweest. Weet je, hoe je als Jezus wordt. Je moet, lieve mensen, bij Jezus zijn. Je moet veel naar hem kijken. Ik zeg je vanmiddag als eerste, je moet nog even niks doen. Ik ga zo over doen praten. Maar je moet bij hem zijn. Wat is dit? Dit is over hem nadenken. Over zijn karakter mediteren. Wie het vat, die vat dan het. Zijn oogopslag onderscheiden. Zijn stem leren horen. Naar zijn kruis en naar zijn opstanding kijken. Zijn daden en zijn woorden overdenken. En erg gefascineerd raken door wie Jezus is. Lieve kinderen van God, mag ik je vragen. Ben je gefascineerd door wie Jezus is? Ik bedoel het niet goedkoop. Maar dat zijn liefde, zijn karakter, zijn houding, zijn oogopslag, zijn waarden, zijn woorden, dat die je echt in beslag neemt, dat je denkt, bij hem wil ik zijn. Bij Jezus wil ik zijn. Hoe hij omgaat met de Samaritaanse vrouw. Hoe hij omgaat met een Petrus. Hoe hij omgaat met de Nicodemus. Hoe hij spreekt in de bergreden. Maar ook hoe hij moedig naar het kruis gaat. En daar zwijgend zich laat beschuldigen. En het kruis op zich neemt. En mensen die hem van het kruis af willen houden, wegduwt en zegt, zal ik de drinkbeker van mijn vader niet drinken? Deze man, bij deze man wil ik zijn. Ik heb hem lief om wie hij is en om wat hij doet. Het christelijk geloof wordt zo verschraald. De kerk wordt zo oppervlakkig als we de kerk zien als een groep mensen met alleen maar een missie. Nee, de kerk is primair mensen die gegrepen zijn door de liefde van Christus. En ik zou bijna zeggen, dat is het ook wel zo'n beetje. Dat is niet helemaal waar, er is ook meer, maar daar begint het wel mee. Bij Jezus zijn. Heb je die genoteerd? Hoe ga je dat deze week doen? Mag je ook aan mij vragen? Heb je daar een plan voor? En dan zeg je, dat is toch niet planmatig? Nee, dat klopt. Maar als je geen plannen maakt, ga je niet bij Jezus zijn. Je zult erover na moeten denken hoe je dat gaat doen. Ga je wandelen? Ga je bidden? Ga je zijn woord horen? Bij Jezus zijn. Is het niet fascinerend dat hij je roept dat je bij hem bent? Het is zijn verlangen dat je bij hem bent. Dat is 1. 2 is Johannes 8 vers 31. Het gaat een beetje sneller, want anders herhaal ik mijn fout dat ik te laat ben weer. Johannes 8 vers 31. Het is even bladeren, maar het is heel mooi. Daar zegt Jezus tegen de Joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. De tweede kerntaak van een discipel is in zijn woord zijn. Dat heeft heel erg met dat eerste te maken, bij hem zijn. Maar het is ook wat anders. Het is echt actief in zijn woord zijn. Weet je wat ik mooi vind? Jezus zegt niet, je moet mijn woord lezen. Dat bedoelt hij natuurlijk wel. Jezus zegt hier niet, jongens en meiden, tieners, je moet elke dag stille tijd houden en je dagboekje lezen. Dat bedoelt hij natuurlijk wel. Maar hij zegt het dieper. Hij zegt, je moet in mijn woord blijven. Dat vind ik zo mooi. Dat als het ware, dit is de schrift. Deze zijn het die van mij getuigen, heeft Jezus gezegd. Hier moet je zijn. Wil je mij leren kennen, mij dieper leren kennen, dan moet je in de schrift zijn. In mijn woord blijven. Paulus zegt, Colossenzen 3, vers 16, laat het woord van Christus in de rijke mate in u wonen. Het heeft iets te maken met permanente verblijfsduur. Het woord in jou en jij in het woord. Hoe is je verhouding? Hey, discipel. Hoe is je verhouding met de schrift? Dit is niet alleen af en toe een paar versen lezen. Of elke avond je dag een stukje lezen. In het woord blijven is meer, toch? Het is het door gegrepen worden. Het is het bemediteren. En soms heb je dagen dat het je gewoon niet aanspreekt. Dat je leest en dat je denkt, hè? Where is the feeling? Nou, geen probleem, gewoon doorlezen. Het is goed dat je discipline hebt, maar er zijn ook momenten toch dat je er echt door gepakt wordt. Als u in mijn woord blijft, dan bent u werkelijk mijn discipel. Dat is het tweede, we gaan naar de derde. Dat is zijn woord gehoorzamen. Johannes 14. Ik hoop echt dat de jongens en meiden dit ook kunnen begrijpen. Of je 10 bent, of 12, of 13. Dit is eigenlijk wat Jezus zegt. Als je mij wil volgen, is dit belangrijk. Bij mij zijn. 2 is in mijn woord blijven. En 3 is Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, als je mijn discipel wil zijn, neem dan mijn geboden in acht. Dat is hem gehoorzamen. En als je er nog een tekst bij wil, 1 hoofdstuk verder, hoofdstuk 15, vers 14. Precies omgedraaid. U bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied. Het is echt gaan doen wat Jezus zegt. Weet je wat Jezus dienen is? Is niet alleen op zondagmiddag een mooi lied zingen hier. Weet je wat volgen van Jezus ook is? Is dat je als je vanmiddag thuis komt bereid bent om het minste klusje te doen. Dat je bereid bent om je vrouw te dienen. Mama. Dat je bereid bent om jezelf te verloochenen en te doen wat Jezus zegt. Jezelf op te offeren om je vrouw te dienen. Dat is discipel zijn van Jezus. Weet je wat discipelschap is, jongens en meiden? Is je ouders gehoorzamen, ook al vind je het vreselijk lastig. Ben je het echt met ze oneens. Heb je dat wel eens? Ik had het wel, hoor. Ik dacht echt, wacht maar, ze zullen het later hopelijk nog zien. Ik zal het nu doen, omdat u het zegt. Het kan zijn dat je dat denkt. Maar weet je, Jezus was zijn ouders gehoorzaam. Doen wat hij zegt. En hier ligt voor christenen, voor westerse kerkmensen de grootste uitdaging. Is dat wij toch denken, het christelijk geloof is een verzameling waarheden die je onderschrijft. Maar doen wij wat hij zegt. Ik heb soms, ik ben in mijn dagelijks leven veel bezig met de gemeente opbouwen, met woordverkondiging. Misschien denk jij van, Leandro, jij hebt hier allemaal geen last van. Ik heb hier echt last van. Dat ik soms denk, mijn christen zijn het in het feit dat ik preken voorbereid. Is dat ik lesgeef. Dat ik in een oudste team zit. Maar weet je, dat is het allemaal niet. Het hoort er allemaal bij, het is allemaal goed. Maar weet je wat het is? Mijn discipelschap zal blijken uit het feit dat ik in mijn persoonlijk leven, als niemand mij ziet, als ik met mijn telefoon ben, als ik in de auto zit, als ik mijn belastingformulieren invul, als ik met mijn vrouw op de bank zit, als ik met mijn kinderen praat en ze me erg ongeduldig maken, dan zal blijken of ik Jezus volg of niet. Niet op de preekstoel hier. En dit is de challenge. Jezus heeft gezegd, Lucas 6, vers 46. Waarom noemen jullie mij Heer? En jullie doen niet wat ik zeg. Ja, maar Jezus, we houden toch van u. Bedankt, maar waarom doen jullie niet wat ik zeg? De laatste kenmerk is Lucas 6, vers 40. We hebben nu drie, hè? Bij hem zijn, in zijn woord blijven, zijn woord gehoorzamen, zijn woord doen. En nu de laatste, dat is de mooiste, dat is eigenlijk een integraal doel van een discipel. Het staat bovenaan, zou je kunnen zeggen. Lucas 6, vers 40. Een discipel staat niet boven zijn meester. Maar ieder volmaakte, kan je ook zeggen volwassen discipel, zal net als zijn meester zijn. Je gaat, dit is het, je gaat op Jezus lijken. Op Jezus gaan lijken, dat is het proces, dat is de kerntaak, de kernroeping van de discipel. Dan de laatste vraag. Hoe werkt dat nu in de 21ste eeuw? Laat me daar kort nog iets over zeggen. Je zit hier in West-Europa, in een niet-Joodse context. Je zit gewoon op school, in groep 8, in klas 2. Je bent aan het studeren, je hebt je werk, je bent thuis als moeder. Hoe doe je dat nu, in onze tijd? Hoe kan ik onder Jezus' juk gaan? Hoe kan ik deze preek van vanmiddag? Ik wil die niet alleen beamen met mijn hoofd. Ik wil hier niet alleen zitten en zeggen, vind ik dit een mooie preek, ja of nee? Ik luister vaak zo naar preken, merk ik. Dat ik het een beetje beoordeel. Wow, aardig, 7,5. Of zo, ja, een beetje lang. Maar hoe kan ik dit nu doen? Oké. Ik zeg achter elkaar dit. Eens, besef allereerst dat je altijd iets of iemand volgt. Je bent een discipel. Al loop je niet fysiek achter iemand aan, jongens en meiden. Je bent een discipel. Je hebt je idolen, je voorbeelden, of dat nou op Insta is, of op TikTok, of op school, of bij de sport, of op het werk. Ergens volg je mensen en streef je ernaar om te worden als iemand anders. We zijn allemaal discipelen. De vraag is, van wie? Wie inspireert ons? Aan wie geven we ons? Aan wie offeren we onze tijd? Misschien zeg je, kan je dat checken, van wie je een discipel bent? Ja, ik weet er geen website voor, of een soort formulier, maar ik kan je wel dit vragen. Het is heel eenvoudig, kijk naar de verdeling van je tijd, naar de verlangens van je hart. Waar gaan je gedachten heen als je niks te doen hebt? Waar leef je echt voor? Waar kom je je bed voor uit? Waar geef je je geld aan uit? Als je eerlijk bent, kun je vandaag vaststellen of jij een discipel van Jezus bent. En daarmee vaststellen of je op de brede of op de smalle weg loopt. De brede weg is de weg waar je het minst zorgen maakt. Ik bedoel, daar lopen de meeste mensen op. Op de brede weg loopt de meerderheid. Daar word je weinig gewaarschuwd. En doe je als de massa. De smalle weg is stijl. Is achter Jezus aan. Is soms ook moeilijk. De poort is niet alleen smal, de weg is ook smal. Maar deze weg is zeer aantrekkelijk als je Jezus in de ogen hebt gekeken. En je denkt, bij hem moet ik zijn. Wat moet je dan doen als je onder zijn juk wil zijn? Ik zou ook tegen je willen zeggen, je hoeft je niet te bewijzen. Je hoeft niet een bepaalde dosis bijbelkennis te hebben. Je hoeft niet... Sorry, ik schop misschien wat heilige huisjes om. Je hoeft niet bijzondere ervaring met God gehad te hebben. Je hoeft niet een bepaalde positie in de kerk te hebben. Je hoeft niet gedoopt te zijn, op welke manier dan ook, al is de doop belangrijk. Maar het is geen voorwaarde om onder Jezus discipelschap te komen. De uitnodiging van Jezus om discipel van hem te worden is werkelijk, onvoorwaardelijk. Hij zei, wie ook maar mij wil volgen. Hij riep gewoon vissers die door andere rabbies waren afgewezen. Hij riep mensen die een liederlijk leven hadden geleid. Het meest zwakke, het meest slechte, het meest onbeholpene. koos Jezus uit om zijn briljantie te laten zien, tegenovergesteld van hoe alle andere rabbies werkten. Jezus ziet het met je zitten. Wat je allemaal ook hebt uitgevreten. Hoe mislukt je ook bent. Hoe je leven ook gelopen is. Moreel of immoreel. Kerkelijk of niet kerkelijk. Overspelig of frauduleus. Misschien wel demonisch bezet. Misschien ben je afgehaakt. Vanmiddag sta ik als dienaar van Jezus Christus. En ik nodig je namens hem uit om onder zijn juk te komen. Om discipel van hem te worden. Om hem te volgen. Voor iedereen. Geen selectieprocedure. Het is een open toelatingsbeleid. Wat moet je dan doen? Ja, zeg je. Je laat het dopen misschien? Dat kan een goede stap zijn. Maar het is zelfs nog meer dan dat. Het is hem gaan volgen. Wat vraagt dat? Dat je heel goed de kosten overrekent. Je moet niet, mag ik dat zeggen, wij moeten samen niet onnadenkend onder het juk van Jezus gaan. Er zijn geen toevallige discipelen. Een discipel heeft altijd een keuze gemaakt, heeft de kosten overrekend. Je moet je wel overwogen onder zijn juk wagen. Want als je onder zijn juk gaat, leg je je zelfbeschikkingsrecht af. Jezus heeft gezegd, het is vrij voor ieder. Maar je moet jezelf verloochenen. Dat is nee zeggen tegen je zondige verlangens. Je moet niemand boven Jezus stellen. Niet je vrienden, je familie en zelfs niet jezelf. Je moet je kruis op je nemen. Beseffen dat je niet meer van jezelf bent. Dat je nu je meester toebehoort. Dat hij de richting bepaalt. Je uitgaven, je seksleven, je relaties, je ambities en je levensdoelen. Zelfs je studiekeuzes, je partnerkeuze, je levensstijl komen allemaal onder zijn gezag. Het is een zacht juk, maar het is wel een totaal juk. Het gaat over het hele leven. En als Jezus je uitnodigt, nodigt hij je niet voor de zondagmiddag uit. Hij nodigt je ook niet alleen uit voor met je hoofd iets te geloven, maar hij zegt, wil jij van mij worden? Mag ik je heer zijn? Je rabbi, je meester. Ik heb ontdekt, met vallen en opstaan, dat het de allerbeste plek is. Ik kan je geen beter advies geven. Ik had het vanmiddag korter kunnen zeggen. Volg Jezus. Ga onder zijn juk. Jongens en meiden, tieners, Jezus komt spoedig terug. Je hebt niet veel tijd meer om te kiezen. Ik heb jullie vanmiddag niet bezig willen houden. Je een uurtje van de straat willen houden. Het gaat echt om leven of dood. Het is het allerbeste om je overrekend, wel overwogen, hoor je dat? Maar ook geheel aan Jezus te geven. Te zeggen, ik wil u gaan volgen. En dat is echt, ik bedoel het niet goedkoop. Dat is echt een avontuur. Het is reddend, amen. Maar het is ook een avontuur. Het is met hem gaan leven. Het is het allermooiste. Petrus en Johannes gingen achter hem aan. En ze moesten nog heel veel leren. Ze zijn soms gestruikeld, soms weer bij Jezus weggegaan. Maar hij is een rabbi die je echt bij de hand neemt. De meester is daar. En hij roept je. Kom. Niet alleen kom, maar hij zegt ook, ga je met me mee. Ben je bereid om je hele leven aan mij te geven? Al de kamers van je hart en je leven. Ook die die je eigenlijk zo graag wil vasthouden. Maar je niet durft te vertrouwen op hem. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Laat je net achter en ga met hem mee. Amen. Ik wil graag bidden. Heer Jezus, u meent het echt als u zegt, kom achter mij. En u ziet vanmiddag al onze harten. En u weet wat wij besluiten. Of we u willen volgen, of dat we toch achter andere idolen aangaan. En u roept jongens en meiden, tieners, twintigers, kinderen, de jongste tot de oudste, kom, volg mij. Geef mij de hand. Ik zal je leiden. Het is niet een eenmalig moment of een eenmalige keuze. Het is een keuze voor het leven. Om bij u te zijn, in uw woord te blijven, uw stem te gehoorzamen en op u te gaan lijken. Zodat wij anderen weer kunnen discipelen en mee kunnen nemen achter Jezus aan. Wilt u dit uitwerken? Wilt u mensen die misschien bij u weggegaan zijn, terugbrengen onder uw zachte juk? Uw zachte stem, die nodig, kom, al waren jouw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. Dank u, Heer Jezus, dat u geen voorwaarden van onze kant vraagt. Maar dat u alleen zegt, wie ook maar wil, neem die kruis op, verloochen jezelf en volg mij. Laat niemand van ons achterblijven. Onderweg naar het definitieve koninkrijk. Dank u, Heer Jezus, voor dit aanbod. Wat bent u genadig, wat bent u goed, dat u met ons ziet zitten. In Jezus' naam, amen.